Het is een zegetocht van heiligen en twijfelaars bij elkaar. Maar kijk, we lopen nog. We lopen wat God heeft beloofd achterna. Dat zongen we daarnet. En mij is gevraagd of ik deze morgen dus voor jullie een kleine overdenking wil houden. Waarin we dus samen Gods woord gaan overdenken. En dat thema was eigenlijk de man in Gods koninkrijk. Nou, daar hoefde ik eigenlijk niet lang over na te denken. Want ik dacht, nou ja, we zijn met elkaar mannen. En we zijn met elkaar ook om God te dienen in zijn koninkrijk. Op welke plaats dan ook en welke functie we misschien ook hebben. En misschien zijn we alleen maar gewoon gemeentelid en komen we elke zondag in de gemeente en voor de rest niet zoveel. Dat kan allemaal, maar toch in ons hart zijn we allemaal mensen die met een taak voor God mogen leven. En we mogen hem eren en we mogen hem dienen. En daarin mogen we die zegentocht, mogen we wandelen. Een zegentocht van heiligen en twijfelaars. Bij elkaar. Want ja, misschien voel je je een heilige. Ik denk dat de meesten van ons zich misschien wel meer bij de twijfelaars willen scharen. Maar toch, God kijkt naar ons en God houdt van ons en God wil met ons werken. En dan mogen we weten, kijk, we lopen nog. We lopen wat God heeft beloofd achterna. Nou, ik wilde met jullie een gedeelte lezen uit de Bijbel, uit Psalm 42. Ik heb samen met Jonas heb ik een challenge. En ik ben op 1 januari gestart. Of wij zijn op 1 januari gestart met het lezen. Elke dag lezen we een psalm. We zijn vandaag de 112e januari. We zijn bij Psalm 112 beland. Maar goed. Ik heb Psalm 42 heb ik gelezen, dus dat is al zoveel dagen geleden. En eigenlijk, ik was deze challenge oorspronkelijk begonnen met nog iemand anders. Een zuster, een vriendin die inmiddels is overleden. En die is overleden eigenlijk bij deze Psalm 42, Psalm 43. En toen heb ik die Psalm 43, maar die Psalm 42 en 43, die horen bij elkaar. Als je doorleest, dan heb je eigenlijk niet eens door dat het twee aparte psalmen zijn. Je zou gewoon denken, dat is één psalm. Maar Psalm 42 en 43, ik heb die Psalm 43 gelezen bij haar begrafenis. En dat was eigenlijk een psalm die gewoon zo treffend paste bij haar situatie. Ik wil dus nu ook een stukje daaruit lezen. Psalm 42 lees ik met jullie. En daar staat boven bij mij, ik lees uit de NBG-vertaling. Voor de koorleider een leerdicht van de Korachieten. Zoals een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel heeft dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze, dag en nacht. Daar men de ganse dag tot mij zegt, waar is uw God? Hieraan wil ik denken en mijn ziel in mij uitstorten. Hoe ik optrok in de dichte drom, voor hen uitschreed naar Gods huis. Bij jubelklank en lofgezang en feestvierende menigte. Wat buigt u zich neer, o mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Mijn verlosser en mijn God. Mijn ziel buigt zich neer in mij. Daarom denk ik aan u. Uit het land van de Jordaan en de Hermonbergen uit het klein gebergte. Watervloed roept tot watervloed. Bij het gebruis van uw stromen. Al uw baren en golven slaan over mij heen. Overdag zal de Heere zijn goede tierenheid gebieden. En 's nachts zal zijn lied bij mij zijn. Een gebed tot de God van mijn leven. Ik wil tot God, mijn rots, zeggen, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik in het zwart? Vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn tegenstanders. Doordat zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt u zich neer, o mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Mijn verlosser en mijn God. En mijn God. Ja. Dus die psalm 42 en psalm 43, die horen een beetje bij elkaar. Maar boven deze psalm die we lazen, daar staat voor de koorleider een leerdicht van de Korachieten. En ik wilde allereerst eens eventjes met jullie nadenken over die Korachieten. Wie zijn nou die Korachieten? En daar is wel iets heel bijzonders mee. En het is wel heel opmerkelijk. En ik dacht, toen ik dacht, een man in het koninkrijk van God, toen dacht ik eigenlijk meteen, die Korachieten, dat is wel een geweldig voorbeeld. Wat zijn dat voor mensen? Nou, ik wil nog even een stukje lezen uit Numeri 16 met jullie. Numeri 16. En daar lezen we iets over die Korachieten. Numeri 16, vanaf vers 1. Wacht even hoor. Hier begint het. Ja. Korach nu. Dus hier begint het. Hè. Korach, de zoon van Jissar, de zoon van Kehat, de zoon van Levi, dus uit de stam van de Levieten, nam met Datan en Abiram, zonen van Eliab en On, de zoon van Pelet, Rubenieten, een aantal mannen, en zij stelden zich voor Mozes met 250 mannen uit de Israëlieten, hoofden van de vergadering, opgeroepenen ter volksvergadering, mannen van naam. Dus het waren niet zomaar mensen. En zij dan liepen te hoop tegen Mozes en Aaron en zeiden tot hem, laat het u genoeg zijn, want de hele vergadering, zij allen zijn heiligen en de Heere is in hun midden. Waarom verheft u zich dan boven de gemeente van de Heere? Toen Mozes het hoorde, wierp hij zich op zijn aangezicht. Dus deze 250 mannen onder aanvoering van Korach, die gaan naar Mozes toe en ze beginnen te protesteren. Ze zijn het niet meer eens met het beleid wat er gevoerd wordt. Ze zijn het niet meer eens met dat Mozes degene is die door God is aangesteld om het volk Israël door de woestijn te leiden. Het volk Israël zit in de woestijn. Ze zijn bevrijd uit Egypte. Ze hebben daar 400 jaar gezeten, waren slaven, zaten daar, mag ik het zeggen, dik in de shit. En toen, aan het eind, heeft God ze bevrijd door de hand van Mozes. En zo zijn ze uit Egypte gevoerd de woestijn in. En in de woestijn heeft Mozes ze mogen leiden. Dag na dag, week na week, maand na maand, jaar na jaar. 40 jaar heeft het volk in de woestijn gezeten. En ergens in die periode komen er dan 250 mannen naar Mozes toe en die zeggen, we zijn het niet meer eens ermee dat jij de man bent die ons volk moet leiden. Wij kunnen dat net zo goed. Wij zijn net zo goed heilig. Wij zijn ook uit de stam van Levi. Wij zijn ook speciale mensen. Wij zijn ook door God geroepen om naar het beloofde land te trekken. Ook wij hebben net zo goed als jij recht om dat volk te leiden. We protesteren. Dus dat waren die 250 mannen. Maar Mozes die was daar natuurlijk wel erg verdrietig over, was er een beetje verbolgen over, of nou een beetje, behoorlijk. En uiteindelijk lezen we, en dat lezen we dan ietsje verder in Numeri 16, vanaf vers 23 wil ik dan lezen. Dan lezen we dan hoe het afloopt. De Heere dan sprak tot Mozes, spreek tot de vergadering. Trek u terug uit de omtrek van de woning van Korach, Datan en Abiram. Toen maakte Mozes zich op en ging tot Datan en Abiram en de oudsten van Israël volgden hem. Hij sprak tot de vergadering, wijk toch van de tenten van deze goddeloze mannen worden ze hier genoemd, en raak niets aan dat hun toebehoort, opdat u niet door al hun zonden wordt weggeraapt. Toen trokken zij weg uit de omtrek van de woning van Korach, Datan en Abiram. En Datan en Abiram traden naar buiten en stonden aan de ingang van hun tenten met hun vrouwen, zonen en kleine kinderen. En daarop zei Mozes, hieraan zult u weten dat de Heere mij gezonden heeft om al de daden te doen en dat het niet mijn bedenksel is. Indien deze zullen sterven zoals ieder mens sterft en over hem bezoeking zal worden gedaan zoals ieder mens bezocht wordt, dan heeft de Heere mij niet gezonden. Maar indien de Heere iets nieuws zal scheppen, zodat de grond zijn mond zal opensperren en hem verzwelgen met alles wat hun toebehoort, zodat zij levend in het dodenrijk zullen dalen, dan zult u weten dat deze mannen de Heere gesmaad hebben. Nauwelijks had hij al deze woorden uitgesproken of de grond spleet onder hen en de aarde opende haar mond en verzwolg hen met hun huisgezinnen en alle kinderen die bij Korach behoorden en met alle haven. Zo daalden zij met al de hunnen levend in het dodenrijk en de aarde overdekte hen, zodat zij uit het midden der gemeente omkwamen. En alle Israëlieten die om hen heen stonden, vluchtten weg op hun geroep, want ze dachten, de aarde moest ook ons eens verzwelgen. Toen ging er een vuur uit van de Heere en verteerde de 250 mannen die het reukwerk geofferd hadden. Dat gebeurde daar eventjes met Korach. Wat een vreselijke, ingrijpende toestand moet dat geweest zijn. Wij horen soms hier wel eens wat dingen in het nieuws, dat er mensen zijn omgekomen in een bepaalde situatie en dan breekt ons hart. Dan voelen we ons enorm geraakt. Ik kan me voorstellen dat toen Israël dit zag gebeuren, dat ze ook diep, diep getroffen waren over wat er allemaal gebeurde. Korach, Datan en Abiram en 250 mannen komen om, omdat zij hebben gerebelleerd tegen de Heer. Maar nummer 26, dan ga ik nog een heel klein stukje verder. Daar lezen we in vers 9... Nummer 26, vers 9. De zoon nu van Palu was Eliab en de zonen van Eliab waren Nemuel, Datan en Abiram. Deze Datan en Abiram, dus waar we het net ook over hadden gelezen, waren de opgeroepenen van de vergadering die met Mozes en Aaron getwist hadden in de bende van Korach, toen deze twisten tegen de Heere. Maar de aarde had haar mond geopend en hen met Korach verslonden toen de bende stierf, doordat het vuur de 250 mannen verteerde, zodat zij tot een teken werden, maar de zonen van Korach waren niet gestorven. Korach was omgekomen, Datan en Abiram, 250 mannen waren omgekomen, maar de zonen van Korach waren niet omgekomen. En dat kun je dan lezen in Deuteronomium 24, dat gaan we dan niet lezen. Maar daar staat ook heel duidelijk dat ieder zal om zijn eigen zonde sterven. En dus die zonen die werden niet omgebracht vanwege de zonde van hun vader. Dus die zonen die bleven in het leven, dat zijn de Korachieten. En deze Korachieten, die zonen van Korach, die zitten daar even met een rottige erfenis van hun vader. Hun vader heeft gerebelleerd tegen Mozes en Aaron. Heeft gerebelleerd tegen God. Die vader is daarbij omgekomen. En die zonen die zitten met de erfenis. Zij moeten vanaf nu verder. Zij moeten nu de draad gaan oppakken en zij moeten het verder gaan zetten. Het werk waar hun vader eigenlijk voor was in dienst bij Mozes. Korachieten, als je dat leest in 1 Kronieken 26, dan lees je dat de Korachieten waren poortwachters. En in 2 Kronieken 20, dan lees je het waren zangers. Zangers in de dienst des Heren. En dan lees je in 2 Kronieken 20 vers 19. Ze zongen met zeer krachtige stem. Het waren niet zomaar mensen. Ze zongen met zeer krachtige stem. Die Korachieten waren mensen die hadden een erfenis van hun vader. Een verschrikkelijke erfenis. En zij moesten op de een of andere manier zien los te komen van dat vreselijke verleden wat zij met zich meedroegen. Ze zijn priesters en ze moeten God dienen in de tempel. En ze moeten de eer van hun gevallen vader proberen te zuiveren. En de taak van hun vader als priester moeten ze voortzetten. En dat is bepaald geen vrij verleden. Maar ze hebben wel de taak om God te dienen. Nou, alleen dat vind ik al een machtige les die wij mogen leren. Want met wat voor rottig verleden wij misschien ook opgescheept zitten. Wat voor dingen er misschien ook in ons leven allemaal zijn misgelopen. Hè? En het hoeft niet alleen maar te zijn zonde. Dat kan zonde zijn. We kunnen met een bepaalde zonde te maken hebben die ons leven heeft besmeurd. Dat wil niet zeggen dat God daarmee een streep door ons leven haalt. Het wil niet zeggen dat we daarmee afgeschreven zijn voor God. Het kan zijn dat we met een of ander probleem zitten in ons huwelijk. Of dat we met een probleem zitten in onze familie. Of dat we met een pijn zitten uit het verleden. Het kan zijn dat we met moeilijke dingen hebben te worstelen. Misschien wel op ons werk of wat dan ook. Dat we met een strijd zitten. Maar het is verschrikkelijk als je op dat moment bij die pijn en bij al die moeite blijft steken en je weigert het om vooruit te gaan. En je blijft maar bij dat punt hangen. Psalm 42, die psalm die we zojuist hebben gelezen, die begint met die hele mooie woorden die, waar zelfs een lied over is geschreven. Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar u, o God. We kennen dat vaak een beetje als dat lied, hè? Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u, o God. Wat een verlangen spreekt daaruit. Die Korachieten met dat rottige verleden, met al die dingen die zijn misgegaan, die Korachieten, ze hebben maar één verlangen. Ze willen zo graag Gods wil kennen en daarnaar leven, daarnaar handelen. Ze willen zo graag daarmee verder. Maar dat neemt niet weg dat ze met dat verleden zitten. Dat verleden is er wel. En ze kunnen dat niet zomaar even wegpoetsen. Lees in die psalm wat we hebben gelezen, vers 4. Mijn tranen zijn tot spijzen. Ze hebben tranen, ze hebben te maken met allerlei dingen die hun pijn hebben gedaan. Hun verleden, het achtervolgt hun. Mijn tranen zijn mij tot spijzen. En in vers 6. Wat buigt u zich neer, o mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij. Ze ervaren dat. Ze ervaren die onrust in hun leven. Ze ervaren dat ze in zoveel situaties, in zoveel momenten van hun leven steeds weer achtervolgd worden door die pijnen en door al die dingen die hun leven zo zwart hebben gekleurd. Wat buigt u zich neer, o mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij. En het is ook in deze psalm, en ook in psalm 43, je ziet daar, daar wordt ook de waarom-vraag wordt er gesteld. En waarschijnlijk lopen we allemaal wel van tijd tot tijd eens met een waarom-vraag. Hier wordt gezegd, vers 10. Waarom vergeet u mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Hier worden waarom-vragen gesteld. Hebben wij nooit eens waarom-vragen? Waarom is mij dat overkomen? Waarom zit ik in deze situatie? Waarom heb ik het nu zo moeilijk? Waarom is dat allemaal gebeurd? Sorry, DJ. Waarom al die dingen uit het verleden? Zoveel pijn die je met je mee kan dragen. En zoveel waarom vragen. En waarschijnlijk hebben we allemaal van tijd tot tijd wel eens onze waarom vragen gehad. En waarschijnlijk hebben we allemaal wel dingen uit het verleden die pijn hebben gedaan. Die verdriet hebben gedaan. Die strijd hebben gekost. Hebben we allemaal onze waarom vragen. Is dat verkeerd? Is het verkeerd om waarom vragen te hebben? Is het verkeerd om tegen God te moeten zeggen, waarom, Heer, waarom laat u dat allemaal gebeuren in mijn leven? Waarom overkomt mij dit? Is het verkeerd om zulke vragen te stellen? Nee, dit is niet verkeerd. Is zeker niet verkeerd. Het is wel verkeerd als we daarbij blijven steken. En we blijven alleen maar die waarom vragen stellen. En we gaan niet meer vooruitkijken. We willen niet meer verder. De Korachieten waren priesters. En priesters, dat zijn mensen die door God zijn aangesteld om het volk te vertegenwoordigen bij God. Ze moeten als het ware naar God toe gaan met de vragen, met alles waar het volk mee te kampen heeft. Ze moeten als het ware daarmee naar God toe gaan en tegen God zeggen, Heer, hier zijn we als volk en hier zijn we met onze lasten en met alles wat we met ons meedragen. Heer, u kent het. Heer, wilt u alstublieft hier iets mee doen? De priesters hadden de opdracht, hadden de taak om het volk Israël te vertegenwoordigen bij God. En toch, als ik in het Nieuwe Testament lees, dan lees ik dat God ons allemaal heeft aangesteld tot een koninkrijk en tot priesters. Wij, ook wij, hebben de taak om als een priester te functioneren. Een priester voor ons eigen leven, voor onze broeders en zusters in onze eigen gemeente of waar dan ook, de broeders en zusters die we kennen. We hebben een taak om als een priester te functioneren. Een priester zijn, dat betekent dat we God willen dienen in ons leven. En God heeft ons gemaakt tot priester. In het Oude Testament waren de priesters de afstammelingen van Aaron. Maar wij, door Gods genade, wij mogen onszelf kinderen van de Allerhoogste God noemen. Wij stammen af van onze grote hoge priester, Jezus. In Hebreeën kan je lezen over die Jezus als de hoge priester. Wij mogen onszelf zien als afstammelingen van de grote hoge priester Jezus. En dat is door de wedergeboorte. Doordat wij opnieuw geboren zijn, mogen wij onszelf priesters noemen in Gods dienst. En we hebben een opdracht om een priester te zijn voor ons gezin, voor onze partner, voor onze broeders of zusters, voor onze kinderen in de gemeente. Dat is ook heel belangrijk, mogen we niet vergeten. Voor de gemeente zelf. En we hebben een taak om elkaar te bemoedigen en te steunen. We hebben een taak om elkaar aan te moedigen, te sturen, te zegenen, lief te hebben, noem maar op. We hebben een priesterlijke taak. Zo belangrijk, zo kostbaar. Vooral niet blijven steken bij die waarom-vragen. Ik moet denken aan Aaron, die broer van Mozes, die oudere broer van Mozes, die had ook op een gegeven moment een situatie dat zijn eigen zonen de verkeerde kant op gingen. Ze deden iets wat God niet behaagde en ook die twee zonen zijn toen omgekomen. En Aaron zat met de last. Zijn zonen hadden het verbruikt. Zijn zonen hadden het verkeerd gedaan. Maar Aaron was de hoge priester. Hij moest verder. Hij moest ondanks alles door. En ook wij. Wij zijn priesters. Wij mogen God dienen. En we moeten vooral niet blijven steken bij onze waarom-vragen. We mogen ze hebben. We mogen ze stellen. Graag zelfs. Maar we moeten daar niet blijven hangen. We moeten vooruit. En dan zegt vers 6 en vers 12 van Psalm 42. Wat buigt u zich neer, o mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Mijn verlosser en mijn God. Wat is het heerlijk dat we zo God mogen kennen als een God die onze verlosser is. Als een God op wie we mogen hopen, op wie we ons vertrouwen mogen stellen. Die we mogen loven, die we mogen eren in ons leven. Laten we dat zeker met alles wat in ons is blijven doen. Het is een zegentocht van heiligen en twijfelaars bij elkaar. Wij zijn heiligen en twijfelaars. Maar kijk, we lopen nog. We lopen wat God heeft beloofd achterna. Laten wij op zijn weg blijven wandelen. Niet blijven steken bij onze waarom-vragen. Hoe ze er misschien ook zijn. Maar laten we onze priesterlijke taak serieus nemen. En daarmee verder gaan, want we hebben een belangrijke taak binnen de gemeente, binnen ons gezin of waar we ook zijn. En daarmee wil ik jullie zegenen in Jezus' naam. Amen.